Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Welkom bij Vroeger. Elke week een nieuwe aflevering over het nieuws van vandaag in relatie tot vroeger.
Zo, daar zijn we weer.
Ja, was een enerverend weekje alweer. Op internationaal gebied.
Ja, even voor de luisteraars. We gaan dus niet standaard elke week een aflevering droppen. Maar op het moment dat wij denken, nou, we hebben weer wat te vertellen. Dan komen we weer in de lucht. En dat was deze week ook het geval.
Ja, Poetin werd geïnterviewd door Tucker Carlson. Het was lang geleden dat Poetin zich weer door een westerse journalist liet interviewen. Tucker Carlson werkte eerst voor Fox News in Amerika. Maar is eigenlijk een soort van zijn troon gevallen. Omdat hij te veel conspiracy theorieën in de ogen van veel Amerikanen te Ruslandlievend was. Te kritisch was op de Democraten. En hij is eigenlijk zijn eigen netwerk begonnen. Onder andere op X, voorheen Twitter. En ook, geloof ik, gewoon echt zijn eigen kanalen met zijn eigen website. En hij heeft het dus voor elkaar gekregen om een interview met Poetin te hebben.
Ik begrijp dat niet helemaal. Dan ben je Poetin, je doet een propaganda. Je wil op een gegeven moment je boodschap verkondigen in het serieuze nieuwscircuit. Waarom ga je dan naar zo'n persoon toe? Is dat omdat, even hoor, als je naar CNN en Fox en al die andere grote partijen, we weten allemaal dat natuurlijk de BlackRocks van deze, zo heet het geloof ik toch, dat soort en Vanguard en dat soort bedrijven, dat zit er allemaal achter. Dus de media wordt een beetje gereguleerd door een drietal grote partijen, geloof ik, wereldwijd. Dat is geen conspiracy, dat is gewoon hoe de shareholder constructies in elkaar zitten. Heeft het daarmee te maken? Omdat het soort Amerikaanse, omdat eigenlijk alle grote netwerken wereldwijd Amerikaanse partijen zijn en hij niet. Want zo groot is hij niet. Hij had ook met Joe Rogan aan tafel kunnen gaan zitten bijvoorbeeld.
Ja, dat is wel een goede observatie. Ik denk dat het vooral zo is dat Tucker Carlson al een aantal keer een beetje pro-Russische uitspraken heeft gedaan. Of in ieder geval een soort van mild is geweest richting de krijgshandelingen of de reactie van Rusland op het huidige wereldtoneel. En dat daarom Poetin misschien dacht van oké, dit is een westerling met enige reflectie en reflecterend vermogen. En misschien kan ik hier goed mijn verhaal doen.
Maar heeft hij een track record met bijzondere mensen? Julian Assange, hoe heet hij ook weer?
Ja.
Heeft hij bijvoorbeeld gedaan?
Ja.
Maar het is niet zo dat hij Kim Jong-un heeft gedaan of zo, weet je. Maar het is wel een beetje, dat rijtje ga je nu wel in. Dus, ja. En ik heb gezien dat op zijn Instagram, dat de mensen die hij interviewt, zijn ook allemaal wel heel erg spraakmakend eigenlijk. Bijzonder. Daar kun je niet zomaar mee praten.
Nee, het zijn types.
Ja.
Ja, ja en, ik heb dus dat interview 's nachts gelezen, gehoord. Ik was er als de kippen bij, om het zo maar te zeggen.
Ja, je was helemaal enthousiast ook. Ramon, het interview komt eraan. Ik denk, cares?
Ik dacht dus van, oké. En nu gaat hij hem even het vuur aan zijn schenen leggen. Dat interview komt online. Dus ik helemaal een soort van, zo, dit is historisch. Ik ben weer ergens bij waar geschiedenis wordt geschreven. En vervolgens is dus het eerste deel van het interview een soort lezing van Poetin, waarin hij uitlegt hoe hij geografisch en historisch Oekraïne ziet en dat eigenlijk bij Rusland moet horen. Of in ieder geval het deel waar ze dus nu al eigenlijk alles bezet hebben. Waar de inwoners in zijn ogen bij Rusland horen. En een enorm wollig verhaal over het nazi-verleden van Oekraïne. Maar ook dat er dus nog steeds neonazi's zijn die hij wil bestrijden. En dat Rusland van oudsher, en dat noemen ze de grote patriotische oorlog, Zo zien zij de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn dus ja, antifascismus, weet je wel. Zij zijn tegen de nazi's.
Maar neem maar even mee. Ik heb het interview niet gezien. Ik denk heel veel van onze luisteraars ook niet. Ik heb er vrij weinig over gehoord in de Nederlandse media. Wat ik raar vind. Dus het is niet zo dat RTL Boulevard en het RTL Nieuws en NOS er bol van stonden. Er zijn een paar quotes gevallen, maar dat was het dan eigenlijk ook.
Ja,
wat ik nou, bijzonder vind.
Nou, zal ik even snel even kijken. Want ik had dus op nu.nl AD was er wel iets.
Ja, maar een artikeltje, maar kom op.
Maar ik vond het heel mager allemaal.
Ja, toch? Als je zo'n groot... Het is de grootste oorlog op dit moment wereldwijd. En de boosdoener in onze ogen, zal ik maar zeggen, die wordt geïnterviewd.
Ja.
Het is alsof je de Tweede Wereldoorlog hebt. Adolf Hitler, die wordt geïnterviewd. En niemand praat erover echt. Een artikeltje. Dat kan toch niet?
Nou ja, dat...
Dat gebeurt nu.
Ja.
En... Is dat ook weer een soort van antipropaganda? Van oké, we negeren gewoon wat Poetin heeft gezegd. Want don't shoot me. Ik bedoel... Ik vind het gewoon spannend om te zeggen, maar ik heb hem niet hele gekke dingen horen zeggen.
Nee, en hij heeft ook wel een beetje een soort van, hoe zeg je dat? De vinger op de zere plek gelegd in Amerika. Hij gaf dus, tussen, als je tussen de regels door leest en luistert, geeft dus aan dat hij meerdere malen toenadering tot het Westen heeft gezocht. Hij heeft zelfs gevraagd, mag ik ook bij de NAVO?
Exact. En, ze zei, Bill Clinton heeft gezegd, tuurlijk mag dat.
Ja. Maar die werd later teruggefloten door zijn staf.
Ik heb wel een paar dingetjes gezien stiekem.
Ja, en in één keer kon het niet. En Poetin gaf dus aan dat Amerika wordt geleid door de veiligheidsdiensten. En dat er allemaal hele andere belangen zijn dan wat een president zou willen. Qua ja, toenadering.
Kijk, en ik wil me nooit mengen in conspiracy thinking dingen, weet je. En het is tegenwoordig ook allemaal heel spannend om je mening te geven. Dus ik geef ook geen mening, maar ik probeer een stukje journalistiek hier te bedrijven met jou. Dus gewoon te vertellen wat er gebeurt en observeren. En Poetin zegt wel een paar hele logische dingen. Bijvoorbeeld, hey Amerika, waarom spendeer je miljarden in de oorlog tegen mij door Oekraïne te sponsoren? Terwijl, wat de fuck heb je ermee te maken? Het is zo ver van je bedshow. Je hebt 44 triljoen schuld. Je hebt alleen maar problemen in je eigen land. Weet je? Ik heb het op orde, zegt hij. Ik ben alleen gewoon met een stukje geschiedenis bezig. Weet je? Laat mij. Waarom bemoei je met mij? En dan denk ik, als logisch persoon, Amerika die bemoeit zich inderdaad wereldwijd altijd heel ver weg van huis met dingen waarvan je kan afvragen waarom.
Ja, nou dat is wel echt ja, Amerikaans imperialisme. Hè? Dus imperialisme is dat je dus je wereldmacht probeert te vergroten, of dat je ook andere landen onder jouw controle probeert te krijgen. En juist waren de Amerikanen altijd aan het vechten tegen dat imperialisme. En hebben ze zich tegen dat kolonialisme van de Engelsen zichzelf vrijgevochten. Hè, met de onafhankelijkheidsoorlog. En vervolgens ben je dan zelf een soort van ja, wereldheerser. En probeer je met de dollar probeer je mensen af te persen en sancties op te leggen. En daarom gaan die landen nu van de dollar af.
Maar de dollar, heeft hij ook iets over geroepen.
Maar ze blijven bijdrukken.
Ze blijven bijprinten. En de dollar is devaluating. Weet je, het is geen fuck meer waard straks.
Nee.
De dollar is niet wereldwijd de nummer één munt eenheid.
Nee. Nee. En als ze olievaten ook in yen gaan aanbieden. Want volgens mij heb ik iets gelezen dat ze daar ook mee bezig zijn. Ja, dan valt dus die dollar als zijnde, ja, hoe zeg je dat? Monetair betaalmiddel. En dan zijn de rapen echt gaar. Want
maar leg nou eens uit, wat zijn nou echt, hè? Dit zijn eventjes observaties die we nu doen en je kan er iets van vinden, want gevoelstechnisch vinden we allemaal, ja, Poetin is een klootzak. Maar, ja, ik heb niet hele gekke dingen gehoord en in een oorlog vallen altijd gewonden en altijd dooien. En het is natuurlijk helemaal niet goed dat hij Oekraïne aanvalt, maar wat die Levchenko, hoe heet die kerel die daar zit, die president?
Zelensky.
Zelensky, oh ja. Levchenko, dat is de man van Victoria Koblenko, toch? Dat is een voetballer.
Ja, dat is meer jouw pakje aan. Ja.
Maar die, weet je, dat is ook geen lievertje, die president daar. Dus kun jij nou eens uitleggen wat de reden is van de oorlog in Oekraïne en dan wat wij nog niet wisten.
Nou ja, wat wij niet weten of wat de achterliggende gedachte is dat er in Oekraïne een aantal gashubs zitten of knooppunten van gasleidingen richting Europa en richting Azië, Midden-Oosten. Dus als je dat grondgebied bezit, dan kan je dus letterlijk de gaskraan naar een continent dichtdraaien.
Oké, maar wanneer is het aangelegd?
Ja, dat moet ik even uitzoeken dan.
Nee, maar dat is toch ooit een keer aangelegd?
Ja, dat is ooit aangelegd.
Zijn ze
dom
geweest in die tijd? Of is daarna, was het eerst Rusland en daarna niet?
Ja, ik denk dus wel dat er zijn natuurlijk internationale afspraken over gemaakt. Het heeft ook te maken met goedkoop Russisch gas naar... Wij hebben ook Russisch gas, toch? Als het goed is.
Ja, omdat we alles hebben verkocht wat in de eigen bodem zit.
Ja.
Wij
exporteren
hebben...
gas en we kopen goedkoop Russisch gas in.
We zijn verplicht om geloof ik 90-95% te exporteren. Terwijl wij eigenlijk de komende 100 jaar alle huishoudens kunnen voorzien van gas uit eigen bodem.
Ja, uit Groningen dan.
Maar we hebben het verkocht.
Toch?
Ja.
En dan daar staat de boel op instorten, maar we hebben wel...
En we blijven pompen, want we hebben het verkocht. We moeten dat verkopen en we kopen het duurder in.
Ja, op de Noordzee ook enorm veel gasvelden nog steeds, toch?
Zeker.
Ja.
Zeker. Maar van wie is de Noordzee? Is ook weer ingewikkeld. Maar dan gaan wij hier weer boren, maar dan haal je het eigenlijk uit de gasbubbel die ook weer aan de kant van Scandinavië zit. En dan gaat iedereen weer moeilijk doen. Dus, maar goed, terug naar Poetin. Vertel, waar gaan wij van schrikken? Wat is nou iets dat jij zegt, nou, wat een klootzak. Dit mag echt niet. Wat een dictator. Wat heb je gehoord waarvan je denkt, nou, dit is kut?
Ja, als ik heel eerlijk ben, dus niet echt. En kijk, hij houdt dat nazi-narratief, hè, dat nazi-verhaal.
Nou, leg even uit.
Hij herroept zich op het feit dat er al eigenlijk in de geschiedenis... vooral ook in de Tweede Wereldoorlog, dat er Oekraïnse naties waren die de Russen het leven zuur maakten. En dat het eigenlijk nog steeds zo het geval was. In die gebieden waar die Russen dus eigenlijk worden onderdrukt door die Oekraïners. En ja, hij wil daar dus... Hij ziet zichzelf als een soort bevrijder. En wat ik eruit opmaak is niet dat hij heel Oekraïne wil veroveren. Hij zou gewoon wel alleen dat gebied wat grenst aan zijn land willen bezetten of bij hem trekken. En dan een nieuwe grens optrekken. En dan eigenlijk heeft hij dus dat gebied bevrijd van neonazies.
Oké, maar neonazies zijn voormalige Duitsers waarvan de voorouders heel veel Joden hebben vermoord. En die dus heel erg racistisch zijn. Mag ik het zo zeggen?
Nee, maar dat hoeven geen Duitsers te zijn. Het is een ideologie. Dus ik kan ook een neonazi zijn. Als ik gewoon rechtse ideeën heb en aanhanger ben van het nazisme, ben ik een neonazi.
Oké, maar ik wou het even een vergelijking maken met dat je in Mexico en Canada ook hele kolonies hebt met natuurlijk heel veel nazi's.
Ja, zeker.
Dus ik denk, wat gaan we daaraan doen dan? Dat zijn wel echt voormalige Duitse mensen. Ja, hele dorpen schijnen dat te zijn.
Ja.
Zitten.
Ja, in de bergen.
Je hebt alleen maar Duits sprekende mensen.
Ja.
Wat is het probleem met neonazies dan? Ik snap het hoor, racisme zo mag allemaal niet. Maar wat is zijn probleem dan met neonazies?
Ja, kijk, dat staat natuurlijk haaks. De nazi's zijn van oudsher de vijanden van het communisme.
Hoezo?
Omdat waar het communisme staat voor gelijkheid. Hè, en dat iedereen zeg maar... een soort van zijn steentje moet bijdragen aan de maatschappij. En dat de overheid jou een soort van beschermt. Hebben de nazi's heel erg dat herrenvolk. Dus dat als jij gewoon excelleert, dan heb je een steentje voor. Sta je hoog in de rangorde. Dus er is een soort van rangorde in de maatschappij van de nazi's.
Ja, maar het is ook echt zo, toch, rangorde?
Ja.
Je hebt een koning en dan heb je een keizer-admiraal en pionnetjes.
Ja, maar bijvoorbeeld ook echt op heel lokaal gebied. Dus in dorpen en in gemeentes en dat soort dingen. En waar dus de Sovjets, dus hè, de Sovjet was ooit een vergadering van arbeiders en van soldaten. Misschien wel gewoon van, weet ik veel, alle docenten bij elkaar. Heb je dus bij de... Ik ga even proberen zo'n voorbeeld te schetsen. Zijn dus de nazi's, die hebben daar dus allerlei rangen in. En Dan voel je jezelf dus verheven. Dus gelijkheid, wat de communisten hoog in het vaandel hebben staan, staat dan tegenover een superioriteitsgevoel van de naties. Dus dat botst met elkaar.
Ja, ik vind het toch vaag. Want als je tegen neonazies bent, weet je, dan heb je gewoon een wet. En als mensen zich dan demonstreren als neonazies, dan kun je ze oppakken. En als ze andere mensen wat aandoen, kun je ze oppakken. Weet je, daar hebben we wetgeving voor. Maar wij gaan ook niet achter neonazies in België aan.
Nog niet.
Nee, maar...
Nee, ja, ik snap wel wat je zegt, maar...
Wat heeft hij nou verteld? Terug naar het interview.
Ja.
Vertel ons wat we willen weten.
Ja.
Dit was het interview. Je keek er naar uit. Je bleef ervoor wakker.
Nou zeker.
Je dacht, ik ga 's nachts kijken. En dan ging je slapen. Denk je, nu weet ik het. Nu weet ik
het. Ik kwam van een koude kermis thuis gewoon. En Poetin heeft ook nog afgelopen week op zijn eigen staatstelevisie in een interview gezegd dat hij vond dat Tucker Carlson hem slap was. En hem niet de vragen stelde die hij had verwacht. En hij kon eigenlijk niet. Hij had verwacht dat het meer zou botsen, dat het meer zou wrijven. En dat hij dus meer. Ja. Zou kunnen misschien meer een kijkje in zijn hoofd en in zijn visie op die internationale politiek en de Russische politiek. En dat is allemaal niet gebeurd.
Maar hij stelde hem een vraag bijvoorbeeld over die journalist. Zit een Amerikaanse journalist van een jaar of 25 of zo, die zit vast.
Ja.
Al een jaar.
Ja.
Hij zegt, kan hij niet vrij?
Poetin zegt
gewoon van, ja, weet je, we hebben al 5 keer voorgesteld om hem vrij te laten. Maar we willen gewoon een beetje uitwisselen. En Amerika reageert niet op die wil niet.
Nou ja, kijk, Poetin stelde wel dat die journalist wordt beticht van spionage. Dus dat hij een geheim agent was.
Maar ja, goed, weet ik niet. Je bent journalist en een journalist onderzoek je dingen. Dus dan zit je al snel in het hoekje spionage.
Ja, zeker.
Je maakt foto's. Als jij foto's maakt van Area 51, dan zegt Amerika ook, spionage.
Ja.
Wij zeggen, nee, journalistiek.
Ja.
Je bent dus een Russische journalist, dus ben je spion. Zo werkt dat toch?
En de gevangenenruil, en dat is dan weer wat ik het dan alleen in de westerse media las. Die zeggen natuurlijk dat Poetin allemaal moordenaars vrij wil.
Nou en? Het zijn zelf toch ook moordenaars?
Ja, ik vind dat zo hypocriet. Want ze zijn inderdaad, het is allemaal hetzelfde. Ja. Eén pot nat.
Ja.
Dus je zou het kunnen ruilen. Ik had dus eigenlijk verwacht dat hij dus Poetin tot de verantwoording zou roepen. Van joh, luister, vrijheid van meningsuiting, journalistiek, pers.
Nee, maar ho, het is niet de taak van een goede journalist om een mening te hebben. Ik heb ook geen mening.
Nee, dat is... Ik
leg het ding op tafel, ik observeer ze.
Daar heb je gelijk. Maar je kan wel, zonder een mening te hebben, kan je wel gewoon scherp zijn.
Ja, hij zit fucking in Moskou. Zou je heel scherp durven te zijn?
Nee, je komt er nooit meer weg.
Nee, er zit godverdikkerd. Op een gegeven moment was er zelfs een of andere een dame, toch een sporter. Die vloog op Rusland. Die hebben ze ook een jaar vastgehouden. Een hockeyster of zo, weet ik veel. Wat was een Olympische speeldame? Ze houden mensen gewoon
mensen
vast.
Verdwijnen gewoon. Je krijgt huisarrest. Ja.
Ja, social media, mensen, influencers zitten gewoon vast.
Hoe heette die band nou? Iets van Pussy Riot of zo?
Ik heb geen idee. Zit ook vast.
Ook, ja.
En ze hebben de strafkampen in Siberië.
Nou, nog steeds de gulag. Die is er gewoon, hoor.
Zo.
Daar zit die Navalny, toch?
Ja.
Toch zijn oppositie...
Maar dat is bijna niet noordelijker, hè? Nee. Het is echt gewoon on top of the fucking world. Min 30, min 40. En daar zit je dan.
Tot min 50 zelfs.
Het is niet normaal. In een werkkamp.
Ja, je zit daar niet achter je laptop.
Die wijken helemaal af. Maar de meest erge... Voor mij het Black Pearl of zo. Of Black nog iets. Of Purple nog iets. Maar er is een... Er is een gevangenis in Rusland. En daar zitten dan wel de heftigste moordenaars, zeggen zij. Dus als je meerdere mensen hebt vermoord en je hebt levenslang, dan kom je daar te zitten. En dat is een gevangenis waarbij het 24 uur per dag licht is. Overdag is het normaal licht. Maar als het donker wordt buiten, dan gaan de lampen aan. Je mag niet zitten overdag. En je mag 24 uur per dag mag je hoofd niet bedekken. En je mag 1 uur per dag je cel uit. En dan moet je in een bocht van 90 graden moet je lopen met je hand op de rug. En dan word je naar een buitenverblijf geleid. Dan mag je een uurtje lopen en dan ga je terug. En de bewaking ten opzichte van gevangenen is 1-1. Dus er is 700 man zitten er gevangen en je hebt 700 bewakers.
Echt waar?
Er is nog nooit iemand uit ontsnapt. Nee. Het is de hel op aarde.
Ja.
Je hebt 23 uur per dag in je hok. Altijd licht, altijd staan. Dus je moet staan, hè? Dus je zit 23 uur per dag op cel. En je moet vanaf 8 uur dat je slaapt. Moet je dus 15 uur staan in die cel. Je mag niet zitten. Geen 5 minuten. Maar heb je meteen straf. Ja. Dat wil je niet daar.
Maar oké, dat is wel ja, zoals straf ook hoort te zijn, toch?
Nee, dat is Rusland. Nee? Dat is levenslang. Dat is, ja. Nee. Amnesty, iedereen zegt, het is onmenselijk.
Oké. Ja.
Maar goed, dat doen ze in Korea geloof ik ook. Heb ik strafkampen.
Ja,
maar
nee,
in China doet het ook.
Joh, en vergis je niet in ons verleden.
Maar dan gaan we dus weer even naar die oorlog toe. Ja. Want dit was eigenlijk mijn haakje. Dat Rusland is heel erg, weet je wel. Ja. Verschrikkelijk. Dus Amerika doet er wat aan. Poetin zegt, waarom doet Amerika er wat aan? En dat vraag ik me wel vaker af. Dat heb ik me in die hele oorlog in Irak ook afgevraagd. Het is allemaal verschrikkelijk. Hè? Al die dictators die mensen iets aandoen. Hoe heette die man ook alweer? Gaddafi.
Maar Gaddafi die wilde...
Gaddafi was wel goed voor zijn volk, man.
Ja, en hij legde infrastructuur aan.
Eerlijk? En hij, gratis elektra voor iedereen. Ja. Gratis water voor iedereen. Zorgverzekering gratis.
Ja.
Geld voor je kinderen. Iedereen kreeg volgens mij een auto of zo.
Hij wilde een nationale, of wat is het? Hij wilde een soort gemeenschappelijke Afrikaanse munt.
Weet je wat wij doen hier in Europa?
En toen hebben ze hem omgelegd.
Weet je wat wij doen hier in Europa? Mensen net genoeg geld geven dat ze niet lopen te zeiken.
Ja.
Dus we zijn niet rijk, we zijn niet arm. Dus we denken dat we king of the world zijn. We kunnen precies niks. Ik wil nog over straat kunnen lopen hè, straks, maar...
Ja, ik word al gevolgd.
Als Amerika vindt dat ze Oekraïne moeten helpen tegen het grote Rusland... waarom de fuck laten ze dan Kim Jong-un rondlopen? Waarom doen ze dan niet een andere ding iets in de wereld? Dus er zitten meer dingen achter. Irak ging ook alleen maar om gas en olie uiteindelijk. Of olie, geloof ik. Dit hele gedoe met Rusland gaat ook alleen maar om macht en gas.
Het zijn natuurlijk, ja.
Dus wat komt nou uit zo'n interview? Er zit zo'n kerel, zitten ze een uur lang, twee uur lang Poetin te interviewen. En wat weten we? Hij had op elk antwoord... Kijk, zet even Joe Biden naast Vladimir Poetin.
Ja, dat wordt bijna comedy, toch?
Maar Poetin heeft overal een antwoord op. Uit zijn hoofd. Ja. Iedereen, elke journalist
Poetin
waar je naar vraagt.
Is wel rete intelligent.
Alles, elke situatie, ja. elk dingetje wat er maar is gebeurd afgelopen 30, 40, 50 jaar. Hij had overal meteen een antwoord op.
En hij is ook wel echt een Amerika-kenner.
En hij praat in zijn eigen taal.
Ja.
Geen fouten doordat je het zelf in je hoofd niet goed vertaalt.
Nee, zeker.
Hij praat alleen maar in zijn eigen taal. Heel erg ijzersterk.
Maar hij is dus echt een heel erg thuis ook in de Amerikaanse way of life. En hoe het daar gaat. Dus hij kan ook haarfijn uitleggen waarom het momenteel ook niet werkt daar. Hey. En daar legt hij dus even de focus op. En wat ik wel uit het interview haalde... was dat hij een soort van lijntje uitwierp van... oké, kom maar aan tafel zitten. Kom maar onderhandelen. Ik sta er wel voor open. Maar ik ga het gebied wat ik nu heb veroverd niet meer afstaan. Succes ermee. Knap jongen die mij daar uitkrijgt. Dus die gebiedsveroveringen, die zijn er. En ja... Hoe moeten wij daar dan tegenaan kijken?
Kijk, ik ben sowieso tegen oorlog, hè. Dus, maar de Amerikanen en wij in Europa, die allemaal meesponsoren aan de oorlog in Oekraïne. Wij zorgen er ook voor dat er mensen vermoord worden. Dat er mensen kapotgeschoten worden. Al die Russen die kapotgeschoten worden. Weet je, we zijn niks minder erg dan wat die Russen doen. Dus...
In het begin volgde ik het nog wel een beetje hoeveel doden er vielen. Maar bijvoorbeeld dan Oekraïne die post dan zo'n tweet met allemaal van die figuurtjes en zo. En dan staat er 300.000 soldaten gesneuveld. 5.000 tanks, weet je wel, 200 vliegtuigen, allemaal dat soort dingen. En wij dachten bijvoorbeeld dat Rusland dat helemaal niet zou trekken om zoveel te produceren. Maar Rusland trekt dat makkelijk.
Ja.
Ze produceren bij het leven. En nu is het dus de NAVO als de dood. Daar hebben we de vorige aflevering over gehad. En dan moeten we misschien ook de volgende aflevering over hebben. Over dat 2% van ons bruto nationaal product moet uit naar defensie en naar de NAVO. Maar ja, omdat Rusland zo gevaarlijk is. Maar als ik dat interview dan nog een keer analyseer. Vond ik hem ergens... Ja, dat klinkt misschien heel raar. Een soort van redelijk.
Is het misschien een idee, en ook aan onze luisteraars kunnen we het wel even vragen. Als het antwoord ja is, zet het even of nee. Laat het even via Spotify weten. Ik weet dat de meeste mensen via Apple Podcast naar ons luisteren. Maar ga even naar Spotify toe en ga even een reactie achterlaten daar. De vraag is, moeten wij voortaan als wij over dit soort kwesties willen praten, dit met een kenner gaan doen. Dus ik ben een soort, ja, ik weet niks en ik denk gewoon logisch na en ik zit dan ook vanuit een journalistieke achtergrond zit ik er gewoon in. Jij bent een geschiedeniskenner, maar misschien moeten we hier een Ruslandkenner hebben of een NAVO-kenner. En dan gaan we met die persoon hierover praten en dan gaan we hem of haar deze vragen allemaal stellen. Want we blijven met vragen zitten.
Ja.
Ik vind die Poetin best wel sympathiek overkomen. Ik vind Joe Biden echt als een sukkel overkomen. Er klopt iets niet. Het kan niet zo zijn dat een demente man bijna, hè,
ja,
Amerika leidt.
Ja, wereldleider is. Ja.
Wereldleider is. Tegen zo'n intelligente Poetin. En dat ze allemaal bommen en granaten gooien. Honderdduizenden mensen gaan dood. Er gebeurt in principe eigenlijk niks. Wat zijn we de fuck nou eigenlijk aan het doen? En eigenlijk weten we nu nog niks. En er is een interview geweest en we weten nog niks.
Nee, en dat is natuurlijk wat ze tussen aanhalingstekens willen, denk ik. Hè? Dat is dus ons een beetje in het ongewisse laten.
Ja, maar het is geen propaganda. Propaganda is een soort nepnieuws, toch? Of ja, fake nieuws gepusht en zo via officiële kanalen.
Zouden ze misschien gewoon hun best doen, maar het gewoon niet kunnen?
Wie?
De journalisten, de leiders.
Ik weet het niet. Ik vind het heel ingewikkeld. Wij gaan op zoek naar Ruslandkenners en andere kenners. Ik wil gewoon over oorlogen zo praten met mensen die er verstand van hebben. Ik denk dat het handig is.
Ja.
Dat gaat werken. Weten jullie mensen? Laat het ons alsjeblieft weten. Ja, dat. Ik denk dat het wel is eigenlijk.
Ja, mooi.
Wou je
ja,
nog iets toevoegen aan dit hele Rusland Poetin debakel? Of denk je nou?
Nou, ik hou ze scherp in de gaten.
Ik hou ze ook scherp in de gaten. Jongens, dank jullie wel. Tot de volgende keer. En als jullie suggesties hebben of vragen, laat het weten in de comments. Vooral op Spotify.